Het is vandaag misschien wat regenachtig en kil buiten, maar nog altijd heb je vanuit deze kamer op de 10e verdieping van Central Post in Rotterdam een prachtig uitzicht over de havenstad. Van achter dit raam kijkt hoofdredacteur Hans Nijhuis tijdens een maand vaak naar buiten om te overdenken wat er nou morgen in die krant moet staan. Hoe vul je de pagina's over een escalerend conflict in het Midden-Oosten? Hoe zorg je ervoor dat je informeert en niet bang maakt als er een grote epidemie uitbreekt in China? En wat doe je als een van je eigen werknemers in het oog van de storm van de talkshow-oorlog staat? Dit alles bespreek ik, Kevin Goes, in deze eerste aflevering van Hoofdzaken met Hans Nijhuis, de algemeen hoofdredacteur van het AD. Laten we beginnen met dat eerste onderwerp, de moord op een Iraanse generaal Soleimani. Het jaar was amper 3 dagen oud, of we stonden voor ons gevoel op de afgrond van een nieuwe grote oorlog.
Ja.
En hoe was dat voor jou?
Ja, nou, dat laatste viel wel mee hoor, dat je denkt dat er meteen een grote oorlog komt. Voor mij was het eerlijk gezegd, wie is Soleimani? En waarom moest hij dood? En welke groepen leidde hij dan? En wat deden die groepen? En wat zijn de motieven van Trump? Dat is eigenlijk wat wij hier altijd doen als er nieuws gebeurt. Wat zijn de vragen die ons publiek zich stelt? En hoe kunnen we die dan zo goed mogelijk beantwoorden? En dan kijk ik eerlijk gezegd niet uit het raam voor de antwoorden hoor. Dat is meer het overpeinzen. En de antwoorden komen ook niet pas de volgende dag in de krant. Want we moeten ze namelijk binnen een uur of soms binnen een half uur gewoon online hebben.
Ja.
Want als er zoiets gebeurt, dan is dat wat mensen zich afvragen meteen. Van oké, wat betekent het? Wat betekent het voor mij? Er was in het begin nogal wat verwarring, zou je kunnen zeggen. Was dit moord, een aanslag of was het een militaire actie? Dat is best ingewikkeld, want het is een Iraanse generaal. Dus dan is het van het ene land tegen het andere. Maar wat die man opereerde vooral in het buitenland. Hallo, Hoe zit dat eigenlijk? Dus er waren erg veel vragen. En dan is het belangrijk dat je niet begint met meteen conclusies te trekken. Want dat is hier wel een valkuil. Ja. Dus het zal wel niet deugen wat Trump heeft gedaan. Of het is heel gevaarlijk. Of juist, het is een terrorist, dus het is goed. Dus eerst maar eens inventariseren. Wie is de man en wat vertegenwoordigt hij?
Ja, ik pak even een fragment erbij van een andere podcast die we deze maand gemaakt hebben. Bij dit soort nieuws is het namelijk altijd moeilijk om de juiste toon te pakken. Zeker als het net gebeurd is, hè, dat zeg je al. Onze redactie zit 5000 kilometer van die brandhaard af. En je moet dus veelal doen met informatie die je krijgt van derden, Twitter, de Iraanse staatstelevisie. Eerder deze maand sprak ik voor de podcast Achter het verhaal met Bob van Huet over de beeldvorming van generaal Soleimani en of het begin niet te positief neergezet is.
Maar dat had wat meer aandacht mogen krijgen. Daar hebben ook mensen op gereageerd. Dan krijg je dus mails en mensen die bellen. Ook mensen die bellen die dan min of meer die heiligverklaring nog groter willen zien. Maar dat hebben we aangepast geleidelijk. En als je dan ook met specialisten spreekt, dan krijg je. Maar dat is dan wat later. Hè? We hebben het niet over het verschil over de allereerste reacties. Dus dan heb je het over verhalen die binnen een paar uur moeten verschijnen. En daarna, een paar uur later, tel daar een paar uur bij op. En dan kom je denk ik wel op een evenwichtig beeld.
Ja, want je wil snel zijn hè? In zo'n geval. Er is net een moord gepleegd. Er is net een Iraanse generaal vermoord. Hoe zorg je nou als krant dat je een evenwichtig beeld neerzet?
Nou, allereerst, het is niet Twitter en de Iraanse staatsmedia die onze bronnen zijn. Wij hebben abonnementen op dure persbureaus. Reuters, AP en AFP. Die hebben journalisten over de hele wereld zitten. Dat zijn gerenommeerde persbureaus. Dat zijn goed geïnformeerde journalisten voor zover dat kan in landen als Iran. En dat is eigenlijk je eerste bron waarop je afgaat.
Mm-hmm.
Dus we gaan niet gewoon maar
schrijven.
Ik denk zelf dat het altijd heel goed is om te schrijven wat je weet, maar ook wat je niet weet. En als je daar duidelijk over bent, transparant, dan kan jouw publiek zien, dit is zeker, dit is onzeker en dit weten ze nog helemaal niet. Dat is dus echt belangrijk om te zeggen. En dan kun je er ook bij zeggen, en dat gaan we nog voor u uitzoeken. Dus dat is eigenlijk zoals wij werken. Kijk, als iets zich ver weg afspeelt, dan heb je dus als bronnen vooral de persbureaus. 2, je stelt je de vragen die de lezer zich stelt. 3, die ga je beantwoorden met behulp van deskundigen. We hebben deskundigen op de redactie zitten, zoals Bob van Huet en Hans van Zon, die al heel lang het buitenland volgen. Zij kunnen deskundigen bellen. laten we zeggen, Rob de Wijk. Of in het geval van Iran, mevrouw Hennis, die als VN-vertegenwoordiger in Irak zit. En dit speelde zich allemaal af in Irak.
Mm-hmm.
We hebben in Amerika Carlijn van Houwelingen, die kan duiden wat eigenlijk het Amerikaanse beleid is. Dus op die manier ga je eigenlijk kennis vergaren. En als je dat steeds doet met een heldere bronvermelding, al dus mevrouw Hennis, al dus meneer De Wijk, al dus wie dan ook, dan denk ik dat je het zo goed mogelijk doet.
Ja, maar toch wat ik zei, hè, je zit 5000 kilometer verderop zelf. Je hebt niemand daar op dat moment om te berichten over wat daar gebeurd is. Is dat eerste begin dan? Hè? Ik snap, je gaat op een gegeven moment zoeken naar deskundigheid. Mensen die je kunnen vertellen wie en wat het zijn. Maar je wil op het begin ook een bericht maken. En daar ga je dus af op wat je hoort.
Ja, het eerste begin is moeilijk. Het voordeel is, het eerste begin is eigenlijk altijd online. En online kun je aanvullen en corrigeren. En je ziet heel vaak dat er iets groots gebeurt, een bomaanslag of zoiets als dit, en dat het eerste bericht online 2 zinnen is. Nadere informatie volgt. Dan weet de bezoeker, oké, er is iets groots gebeurd. Ik moet nu AD in de gaten houden of de televisie aanzetten of ik trek me er verder niks van aan, dat kan ook. En dan vul je dat vervolgens aan. En als je dan in het begin maar niet te veel conclusies trekt.
Zijn we daar voorzichtiger in geworden?
Als AD of wij als...
Nou, als pers. Dat we niet meer meteen melden wat we online vinden, maar dat we echt wel eventjes gaan zoeken naar wat is nou het echte verhaal.
Nee, ik weet niet of we voorzichtiger zijn geworden. Ik probeer wel hier bij AD proberen we wel ervoor te zorgen dat we liever iets te voorzichtig zijn dan iets te onvoorzichtig. Kijk, wij willen zeg maar het nieuwsmerk zijn voor heel Nederland. Daarbij proberen we de zaak niet te moeilijk te maken. Hè. Zo eenvoudig mogelijk, maar niet eenvoudiger dan het is. Maar het grote verschil tussen ons en, laten we zeggen, Facebook of Twitter, is dat wij een redactie hebben. Hè, dat geldt voor alle nieuwsorganisaties, dus ook voor NOS of NRC. Ze hebben een redactie met slimme mensen die vragen kunnen stellen aan andere slimme mensen. En die gaan checken hoe iets zit, die het kunnen uitzoeken. Dat is het grote verschil tussen ons en social media. En dat moeten we, daardoor kunnen mensen vertrouwen in ons hebben. Maar dan moeten we dat vertrouwen dus niet beschamen. En één fout bericht tast daarbij je merk alweer aan.
Het begon op 3 januari. Nou ja, ik zei net in de inleiding, je voelt je soms op de rand van een nieuwe grote oorlog. Maar jij zegt, nou, dat gevoel heb ik nooit gehad. Waarin verschilde dit dan van een echte escalatie waarvan jij zou denken, nou, hier moeten we toch wel uit gaan kijken?
Je hoeft pas uit te kijken als er een van de grootmachten bij betrokken raakt.
Dus ja, hier was Amerika natuurlijk wel bij betrokken.
Ja, maar dan ook een van de anderen. Stel dat zit een Chinese generaal of een Russische generaal in diezelfde auto als waar die Soleimani zat. Dan heb je een groot issue. Maar goed, Soleimani was maar het begin, hè, jongens. Want daarna...
Het vliegtuig,
kregen we, ja, eerst dat Iran nam wraak met een raketbeschieting op een Amerikaanse basis. Dat was ook nog wel wat. Want daar werd vrij snel door president Trump gezegd dat er... 0 slachtoffers waren, geen gewonden. Ik geloof dat het nu inmiddels 10 zijn. En dat kunnen dan hersenschuddingen en dergelijke zijn, maar dat is toch een vervelende wond.
En hier heb je ook te maken met desinformatie. Hè? Want ja. Trump zegt geen gewonden, de Iraanse staatstelevisie zijn meteen 80 doden. Nou ja, dat zit vrij ver uit elkaar.
Ja, ik heb gekeken, ik heb net nog even gecheckt wat zei eigenlijk het Pentagon, want die gaat over die mensen. Die zeiden de schade is beperkt en we inventariseren nog. Dus die wisten natuurlijk precies wat er aan de hand was. Maar de president had al geroepen, er zijn geen gewonden. Dus ze kunnen daar dan niet tegen ingaan. Maar ik vind het wel jammer dat autoriteiten, en de president van Amerika is absoluut een autoriteit, gewoon maar uit de losse pols even zeggen, er is helemaal niks aan de hand, helemaal geen gewonden. Dat is ook leuk voor die slachtoffers daar op de grond en hun familieleden die bericht krijgen dat hun zoon of dochter met hersenletsel in het ziekenhuis is opgenomen. En daarna... Je zou het niet, als je het zou verzinnen, dan zouden de mensen zeggen, nou, hier gaan we geen film van maken, dit is te ver gezocht. Kreeg je de situatie met het vliegtuig.
Ja.
En dat speelt zich alles nog steeds 5000 kilometer van de redactie af. Ook met het vliegtuig ging het weer over wat zijn de vragen die de lezer zich hierbij stelt. En één vraag die heel snel opkwam was, jemig, dit lijkt dit niet heel veel op MH17. wat zijn de overeenkomsten en wat waren de verschillen? Nou, dat is typisch iets, want MH17 gaat ons zeer, ligt ons zeer nauw aan het hart. Wat wij als AD kunnen maken. Dus zo'n verhaal hebben we gemaakt. Dat verscheen overigens op een zaterdag in de krant. En een paar uur later bekende de Iraanse regering schuld. Dus toen was dat verhaal alweer achterhaald. Of je kunt ook zeggen, nou ja, het was bevestigd. Want inderdaad, het was een MH17 geval met als enige verschil, belangrijk verschil, dat deze regering wel erkende dat het de fout in was. Dat deden ze ook ruiterlijk. Hè? En de man die verantwoordelijk was, die zei, ik wou dat ik zelf dood was. Het is echt heel erg. Ook opmerkelijk, Iraanse media hebben excuus aangeboden aan de slachtoffers en dergelijke. Ook zeer opmerkelijk. Tweede wat we in zo'n geval doen, wij zoeken eigenlijk altijd de mensen in het verhaal. Dus ja, we hebben ook een stuk gehad over wie zaten daar eigenlijk, wie waren daar aan boord van het vliegtuig. En het sneuwe is dat, het is altijd sneu als mensen onnodig omkomen. Maar hier zaten ook nog heel veel jonge, talentvolle vrouwen van Iraanse komaf. Sommige Iraans, sommige inmiddels Canadees aan boord. Dus het was ook nog een slag voor de emancipatie. En met zo'n verhaal breng je het wel dichter bij de lezer.
Nu hebben wij in december hebben wij een podcast opgenomen over het afgelopen jaar. En daar was ook een verhaal wat in januari begon en wat het hele jaar gespeeld had. Nou, dat was wat meer in de buurt. Hè. Was in Den Haag de branden op nieuwjaarsdag. Of oudjaarsnacht zelfs. Dit speelde 3 januari. Denk jij dat we dit het hele jaar, dat Iran, Midden-Oosten ons bezig gaat houden?
Nou, het was daarvoor ook al Iran. Het Midden-Oosten is eigenlijk voortdurend in het nieuws. En maar het houdt niet zoveel mensen bezig, als je eerlijk bent. De beleidsmakers uiteraard wel, want het is belangrijk, maar het is ook wel ver weg. En een oplossing is niet echt in zicht. Als nieuwsverhaal is het best een lastige. Omdat het is niet een onderwerp waar ons publiek vanzelf heel erg warm voor loopt. Het spreekt niet tot de verbeelding. Het Midden-Oosten is een, dat voelt als een onoplosbaar iets. Dus dan kun je ook snel je interesse verliezen. Mm-hmm. Dus dat is een enorm verschil met die vreugdevuren in Den Haag. Want dat gaat heel erg over onszelf. He, gaan wij een leuke traditie met oud en nieuw, gaan we dat verbieden of niet? Zoals ik je vorige keer vertelde, ik woon zelf in Den Haag en ik was best trots op die vreugdevuren. Ook al wist ik dat het eigenlijk niet deugde. En ik zei tegen mijn Duitse schoonzoon, althans mijn dochter heeft een Duitse vriend, die had die vuurstapels zien staan op de dag dat ze s'avonds in de fik zouden gaan. En hij zei, ze zijn wel hoog. En toen zei ik, ja, maar dit is nou, hè, dat is het verschil tussen jouw land en het mijne. Bij ons kan dat gewoon en we kijken niet te streng naar de regels en kijken hoe hard die jongens eraan werken. Het is een fantastisch fenomeen en dat vond en vind ik ook eigenlijk nog steeds. Alleen dat liep totaal uit de hand, dus je had wel regels moeten stellen. En daar kan je dus eindeloos over praten. En dat is ook gebeurd. En wie is dan verantwoordelijk? Ja. Dat is allemaal gebeurd. Maar dat ligt dichterbij dan iets wat letterlijk 5000 kilometer van ons weg ligt. En wat ook lastiger is om je er iets over in te beelden. Hè. Een ander onderwerp wat nu heel erg speelt en waar we misschien nog wel het hele jaar van gaan horen, is dat coronavirus in China. China is nog veel verder weg dan Iran. Maar dit voelt als een stuk dichterbij.
Je maakt zelf al het bruggetje inderdaad, Hans. Naar verlaten miljoenen steden, tig mensen in quarantaine en grote paniek in een land met meer dan 1 miljard inwoners inderdaad. Het coronavirus houdt China en daarmee eigenlijk de hele wereld, hè, in zijn greep. Hans, ja, een van de dingen waar je echt mee uit moet kijken, denk ik, als krant en als website, is bangmakerij. Ja. En ik zeg hier al een paar dingen die waarschijnlijk wel kloppen, want we zien het op de journaals en op de beelden die we zelf op onze site hebben. Maar hoe zorg je nou dat je informeert en niet bang maakt?
Media zijn er niet om bang te maken en media zijn er ook niet om gerust te stellen. We moeten gewoon zo goed mogelijk vertellen wat er aan de hand is. Wat is er aan de hand? In China is een nieuw virus ontdekt, waarvan ze dus niet weten precies hoe het ontstaat en hoe het zich, hoe het van mens op van dier op mens komt en van mens tot mens gaat. Dus dat heeft inderdaad iets engs. En de Chinese overheid heeft drastische maatregelen, om niet te zeggen draconische maatregelen genomen om dit onder controle te krijgen. Er worden miljoenen steden van de buitenwereld afgesloten. Dat is een heel groot nieuwsverhaal. En als wij erover schrijven, dan is dat geen bangmakerij. Dat is gewoon informeren wat er daar gebeurt. Dus wat je doet is, je schrijft zo goed mogelijk over wat die overheid daar doet met die steden en wat dat betekent. Wij zijn AD, dus wat wij dan doen is, wij zoeken iemand, een Nederlander is het dan altijd, die in zo'n stad zit. Dus we hebben een man gevonden die met een Chinees is getrouwd en die op familiebezoek was en die er nu niet uit mag. En die dus problemen heeft, want hij moet aan zijn baas gaan zeggen dat hij niet terugkomt om te werken voorlopig. Dat brengt het onderwerp al dichterbij. We hebben, dat is het tweede, natuurlijk geprobeerd duidende verhalen te maken over hoe moeten we nu over dit virus denken. Dus dan spreek je met virologen die daar heel veel verstand van hebben. En die zelf zeggen, we weten het eigenlijk niet precies. Mm-hmm. En dat is het enge. Dus dan kan je zeggen, je kan het gaan wegrelativeren en zeggen, ja, bij de griep vorig jaar in Nederland kwamen 9000 mensen om. Dat is toch veel erger. Ja, alleen we weten hoe een griepvirus werkt. Dat is met dit virus niet zo. Dus dat maakt dat anders. En het tweede is, werden geen Nederlandse steden in quarantaine gezet. En dat gebeurt hier nu wel.
Heb je ooit zoiets gezien? Van deze grote?
Alleen in de bioscoop.
Ja.
En dat hebben anderen natuurlijk ook. Dus daarom spreekt het verhaal ook tot de verbeelding. Het spreekt tot de verbeelding. Je probeert je voor te stellen hoe dat in zo'n stad gaat. En hoe zo'n virus zich voortplant. En in de films is het meestal zo dat het dan al, laten we zeggen, twee stappen verder is.
Ja, en ze lopen als zombies door de straten. Dat hebben we nu nog niet.
Nee, dat zijn wel hele heftige films. Maar er is een oude film, Outbreak, met Dustin Hoffman. En die vertelt ook een beetje hoe dit gaat. Ik vind het een fascinerend verhaal. En wat die Chinezen doen, is dat zegt een van die deskundigen ook, die wij in de krant hadden. Vanuit gezondheidszorg oogpunt is dit het beste wat je kan doen. Vanuit menselijk oogpunt kun je er vragen bij stellen. Het is ook een fantastisch experiment eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Gaat dit werken? Gaan ze het op deze manier onder controle krijgen of niet? Nou, het is ook nog interessant om te vergelijken met hoe het vorige keer was met dat SARS-virus. Toen hielden ze alles geheim. Nee, ik begrijp eerlijk, ik werd door een journalist van de NRC gebeld. Ja. Daar was discussie op de redactie. Tussen de wetenschapsredactie en de nieuwsredactie. En de wetenschapsredactie had kennelijk gezegd, er zijn heel weinig doden. Het stelt eigenlijk niet zoveel voor, kennelijk. En de nieuwsredactie had meer mijn verhaal gehad. Of meer mijn gezichtspunt. Dus toen was hun mediaredactie een rondje hoofdredacteur aan het bellen. Heeft ook in de krant gestaan. En eerlijk gezegd begreep ik eerst de vraag niet. Van het is gewoon een heel groot nieuwsverhaal.
Maar kun je je dat voorstellen? Dat je als journalist of als redactie zo... eigenlijk zo in je werk zit en zoveel al geschreven en gedaan hebt, dat je dit niet meer opvallend vindt?
Nou, jawel, maar vanuit een wetenschappelijk oogpunt zullen zij ongetwijfeld gelijk hebben dat het misschien een klein virus is, of dat we het nog niet weten en dat we er daarom... Je zou kunnen zeggen, we weten het nog niet, dus we schrijven er nog niet over. Hallo, British Airways heeft alle vluchten naar China en van China naar Engeland gecanceld tot... En met eind februari, dus een hele maand lang, vliegen ze niet heen en weer naar China. Vraag is dat terecht of is het niet terecht? Weet je wel? Nou, dat zullen we allemaal wel weer gaan beschrijven en uitzoeken. Maar ik kan me niet herinneren dat het eerder is gebeurd met zo'n grote, met een serieuze luchtvaartmaatschappij naar een serieus land.
En vanwege een ziekte.
Ja, het is gewoon het nieuwsverhaal van dit moment. Dit.
Ja, we hebben de maand januari bijna besproken, Hans. Maar er is nog één onderwerp waar we niet onderuit komen. Januari was namelijk ook de maand van de talkshow-oorlog. En voorlopig lijkt op 1 de grote winnaar. Maar Jinek die doet het zeker niet slecht. Opvallende speler in de eerste week van de oorlog was onze eigen mediacolumnist Angela de Jong. Nadat ze in de eerste aflevering van Jinek verscheen, kreeg ze van veel kanten kritiek op een column die zij daarna over die aflevering schreef. En daarna ging het ook nog verder door en werden er dingen gezegd die we hier echt niet gaan herhalen en waar we het ook verder niet echt over gaan hebben. Maar wat deed het nou met jou dat iemand van jouw eigen redactie zo onder vuur kwam te liggen?
Ja, eerst even, dat klopt niet helemaal wat je net zei. Ze kreeg niet zozeer kritiek op die column, ze kreeg kritiek op het feit dat ze er zat. Want toen had ze die column namelijk nog helemaal niet geschreven.
Nou, dat was de eerste kritiek, maar daarna kwam het echt wel los toen zij die column schreef over ik ga het eigenlijk niet schrijven, maar...
Ja, volgens mij was het daarvoor ook. Zij zat er op vrijdagavond.
Mm-hmm.
Eerst even, Angela bespreekt haar televisieoptredens of mediaoptredens van tevoren met mij. Dat hoeft soms helemaal niet uitgebreid hoor. Soms is het een appje, ik zit vanavond daar en daar, is dat oké? En wat is onze visie op dit of op dat? En we hebben het van tevoren ook gehad over die eerste uitzending van Jinek. Zij zat daar vorig jaar ook en het jaar daarvoor ook. En het komt omdat Jinek die eerste uitzending gebruikt om vooruit te kijken naar het jaar. En dan hebben ze daar deskundigen zitten en Angela is dan deskundig op tv-gebied. En naar welke nieuwe dingen op televisie kijkt zij uit? Nou, dat heeft zij altijd gedaan. Dus dat ging ze nu weer doen. En dan was het zo, ja, voor de volgende dag, ik kan in de krant geen column schrijven, want de krant is dan al naar de drukker. Dus zij is daar heen gegaan. En uiteindelijk heeft ze op maandag of dinsdag online toch een column geschreven, omdat er ontstond toen een talkshow-oorlog. Dus toen was de vraag, hoe was eigenlijk die eerste uitzending van Jinek? En toen heeft ze geschreven wat ze daarvan vond. En ze heeft ook geschreven, ik schrijf normaal gesproken niet over programma's waar ik zit, maar ik maak nu een uitzondering, want het was de eerste aflevering en zo. Ik vond dat ze dat keurig deed. Ik ken haar en ik lees haar. Ik lees alles wat zij schrijft. En wat mij opvalt is dat zij programma's die dagelijks of wekelijks zijn, de ene keer heel goed kan vinden en de andere keer niet. Namelijk afhankelijk van de aflevering. Dus zij, ik geloof dat zij groot respect heeft over hoe Eva Jinek haar werk doet. Maar dat verhindert haar niet om ook wel eens een column te schrijven. Dat ze daar gewoon, dat Jinek niet de juiste gasten had. En dat op één of zo, dat wel had. Dus zij, los van of zij er zit, schrijft ze gewoon wat zij ervan vindt. En zij is bij ons publiek heel populair. Omdat wat zij ervan vindt, blijkt overeen te komen met wat veel van onze lezers vinden. Dat zien we bij ingezonde brieven waarin zij op handen wordt gedragen. Zij is een van onze populairste columnisten.
Maar ze was ineens kop van Jut. In die eerste week van de talkshow-oorlog ging het niet meer zozeer over is op één nou beter of is Jinek beter. Maar ineens was Angela de Jong degene die midden in ook van de storm stond.
Ja, ik heb zelfs gelezen dat zij het eerste slachtoffer was van de talkshow-oorlog. En ik heb later gelezen dat ze de enige winnaar was van de talkshow-oorlog. Het is denk ik allebei niet waar. Ik vind dit... dit is een ingewikkelde. Want wat die columnisten over haar of op Twitter enzovoort mensen ook schreven, is dat ze overal is en dat er te veel Angela de Jong is. Maar met elke column dat ze over Angela de Jong schrijven, is er weer meer Angela de Jong. Dat vind ik zelf een hele moeilijke. Marcel van Roosmalen, een collega van NRC, een goede columnist. En die ken ik toevallig als een heel aardige, zachtaardige, leuke, grappige man. Die heeft af en toe een complete hetze tegen Angela op Radio 1, waar die dan een column heeft. Ik snap dat niet helemaal. Als je nou... ik zie niet helemaal waarom dat nodig is en welk nut het dient en wat luisteraars daar dan mooi aan moeten vinden. Het raakt ons natuurlijk wel als mens. Angela houdt zich groot, maar laat ik dan voor mijzelf spreken. Het raakt mij wel als iemand die mij dierbaar is, en Angela is mij dierbaar. Hard wordt aangepakt als dat in mijn ogen niet terecht is. Kijk, kritiek over de vraag, is zij te veel op televisie of kan zij op televisie zijn en over televisie schrijven? Dat zou ik zeggen, dat is inhoudelijke kritiek, dus daar kan je het over hebben. Maar wat er ook werd geschreven, dat zijn van die bijzinnetjes van Angela en haar lucratieve talkshow-snabbels. En ze heeft weer een lekker klusje en ze wordt er rijk van. Dat is, kan ik hier nog eens bevestigen, absoluut niet het geval. Angela krijgt een salaris van ons. Dat is een goed salaris. We betalen hier redelijk. Maar zij neemt geen geld aan van Jinek of Op1 of welk programma dan ook. En dan blijft zoiets toch hangen.
Maar het staat zelfs in haar taakomschrijving, toch? Dat zij in programma's moet gaan zitten.
Ja, het moet niet, maar haar werkzaamheden bestaan uit twee taken. De ene is over televisie schrijven, 5 keer in de week. En de ander is namens ons op televisie of op de radio verschijnen. Hoe is dat gekomen? Een paar jaar geleden was er eigenlijk nooit eens iemand van AD op televisie, behalve onze sportjournalisten. En dat vind ik jammer, want daar zitten dan andere mensen. En het is best fijn als er ook eens iemand van AD zit. Omdat als je abonnee bent van AD, dan herken je dat. Oh ja, die is van ons, dus dat is leuk. En als je niet abonnee bent, dan zie je iemand zitten. Hè? Bijvoorbeeld Jelle Tieleman, een van onze misdaadverslaggevers. Die is ook vaak op televisie. Dus die man weet er echt wat van. Nou, dat hoor je ook als je hem ziet. En dan denk je, hey, waar is die van? Oh, van AD. Nou, ga ik toch eens AD bekijken. Dus op die manier heeft het ook een soort waarde. En ik werk hier niet zo heel lang, pas 4 jaar. En toen ik hier begon, was Angela een van degenen die mij heel snel leerde hoe de AD-lezer, de gemiddelde Nederlander, eigenlijk in zijn vel zit. Bijvoorbeeld, dan was er weer discussie over het Zwarte Pieten-debat. En dan zei zij zo van, ja maar Hans, er moet natuurlijk wel iemand in het stuk die zegt dat Zwarte Piet gewoon zwart moet blijven, want dat vinden de meeste van onze lezers. Dat is goed. Dus het zijn talloze voorbeelden waarin zij mij dan even wees op hoe zit gemiddeld Nederland in elkaar. En dat is echt anders dan dat de gemiddelde Amsterdammer of de gemiddelde Randstedeling in elkaar zit. En zij kon dat ook heel goed verwoorden. Dus toen heb ik haar gevraagd van, goh, kan je dat, wat je nu met mij doet, kan je dat niet ook wat breder doen? En toen zijn we heel voorzichtig begonnen. Dan kreeg ik bijvoorbeeld een uitnodiging voor Mediaforum bij Spraakmakers. En toen zei ik, mag Angela niet komen in mijn plaats? Nou, dat gebeurde dan. En Angela bleek een enorm talent te hebben, veel meer dan ik. Om zich goed uit te drukken op radio en op televisie en om zichzelf te zijn. Zij is hier, goed, jij werkt hier ook, dus jij weet het. Zij is hier op de redactie precies hetzelfde als thuis. En ze is thuis precies hetzelfde op de televisie. Er is maar één persoon, ze acteert niet. Mm-hmm. Ze is zichzelf. Razend knap is dat, of dat is een talent. Dus op die manier is zij heel waardevol voor ons. Ja. Ja. Dus daar ben ik blij mee.
Angela heeft hier ook over gesproken in de mediapodcast van begin deze maand.
Niemand gehoord in het verleden toen Jean-Pierre Gelen en Hans Berenkamp iedere maand vaste gast waren in de media-uitzending van De Wereld Draait Door. Maar ja, als iemand van het AD overal zit, ja, dan wordt het natuurlijk heel kwalijk. En dan ben je enorm corrupt.
Ja, dat is wat Angela daarover zegt. AD, heeft dat er iets mee te maken, denk je?
Ik ben geen socioloog. Maar het zou kunnen. Het is, weet je, een paar jaar geleden was het AD het brave zusje van de Telegraaf. En nu is het, mede doordat wij intens samenwerken met 7 regionale titels, is het gewoon de grootste nieuwsorganisatie met veruit het grootste bereik van Nederland. Dat weten politici, sporters en showmensen ook. Dus die geven vaak hun interviews tegenwoordig aan ons. Dus we zijn een factor geworden. En dat is misschien voor anderen niet altijd leuk. Je zei van, er is wel heel veel kritiek. Als ik eerlijk ben, heb ik maar met 1 iemand te maken. En dat is mijn betalende publiek. Of 1 iemand met 1 groep mensen. Dus mijn abonnees. Of die nou digitaal zijn of in print. En in die week dat Angela zo onder vuur lag op social, kwamen de cijfers binnen. We krijgen elke week de cijfers binnen. En dan krijg je de stukken die, we hebben een van de lijsten die we hebben is de 10 premium stukken. Hè. Premium is op de site, dat is voor abonnees. Die het beste hadden gedaan. Die voor de meeste abonnees hadden gezorgd, nieuwe abonnees. En 5 van Angela haar columns stonden in de top 10. Dat is nog nooit gebeurd. Ze staat meestal wel in de top 10 met 1 column over een bepaald onderwerp. Nu stonden er 5 in. Het was alsof je een top 2000 zag met 5 nummers van de Beatles in de top 10. En dat zegt wel veel. Ik heb een commentaartje geschreven over Angela, over die ene beschuldiging van dat geld, omdat wij op een gegeven moment waren we het gewoon zat, dat mensen als het ware met hun tengels aan onze Angela zaten. Inhoudelijke kritiek goed, maar handen thuis, ook verbaal. Mm-hmm. En dan krijg je op social, word je een beetje uitgelachen, maar ik heb tientallen ingezonden brieven gekregen van onze eigen abonnees die zeggen, Angela is geweldig en heel goed dat jullie haar, dat jullie voor haar staan, dat jullie haar in bescherming nemen. Dus zolang dat zo is, maak ik me geen enkele zorgen.
Is mooi om mee af te sluiten, Hans. Dankjewel, Hans Nijhuis. Dit was de eerste aflevering van Hoofdzaken. We zijn heel benieuwd wat onze lezers en luisteraars ook van deze podcast vinden. Dus ook hierbij stuur een mail naar mijnmening@ad.nl onder vermelding van podcast. Dan lezen wij hem sowieso. Hè? Dat beloven we bij deze, Hans.
Absoluut.
Mooi. Hopelijk tot volgende maand. En mijn naam is Kevin Goes. Ja, dat is juist wel met het mooie uitzicht waar ik het over had.
Er komt hier dus een gigantisch flatgebouw naast, hè? Net zo hoog als Nationale Nederlanden, maar dan met dure appartementen.
Hier dus eerst, gewoon nog voor het station.
Tussen dit en het station. Dus eerst krijg ik 2 jaar heiwerkzaamheden, maar dan kan ik binnenkijken bij Madonna.